Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is Kwestie van Centen, een podcast van de Financiële Telegraaf. Met Martin Visser en Herman Stam.
Ja, hartelijk welkom. Ook Ruben Eg is aangeschoven hier vandaag, onze expert op de woningmarkt.
Een van de vele experts.
Hopelijk de expert. Je schreef vandaag in een analyse dat je al 4 jaar lang die woningmarkt volgt.
Ja, viel me op in mijn aantekeningen.
Ja, en dat je het nu echt een soort dramatische... We hebben de cijfers gehad deze week van de NVM. Gemiddelde woningprijs weer gestegen. Hoewel we eigenlijk aan het begin van het jaar een soort van afvlakking dachten te signaleren. Mm-hmm. Dat is niet het geval. Het zijn verhalen die mensen heel erg bezighouden. Dus we dachten, daar gaan we eens de podcast in een half uur gaan we er aandacht aan besteden. Je maakt je behoorlijk zorgen, zag ik in die analyse. Waarom is dat, Ruben?
Nou, als ik zo eens terugging in mijn gedachten naar de afgelopen jaren, waren er altijd wel heel veel waarschuwingen en situaties die er wel gebeurden die dan groter werden. Waar wij altijd nog dachten van, nou, als de woningproductie nu op gang komt, er zijn ook nog opknaphuizen. Er zijn ook nog buurten in steden die opgeknapt kunnen worden. We hebben ook een keer een verhaal gehad over de oude arbeiderswijken. Waar toch veel oude huizen zijn. Die je voor goedkoop op de kop kunt tikken. En ze misschien door hetzelfde gaan doen daar een mooi verduurzaamd huis van kan maken. En als ik nu zo naar alle cijfers kijk. Ja, word ik gewoon echt heel erg depressief. Ik zie zelf geen mogelijkheden meer om als gewone koper ergens nog iets te vinden. Gisteren bij de presentatie van de NVM-cijfers was er een jonge journalist van BNR. Die vroeg van, ja, waar kan ik nu een huis kopen? Ik woon in het Gooi en ik zoek wel iets in het Gooi, Amsterdam, Utrecht. Waarbij toch eigenlijk de sombere conclusie was van, ja, kijk eens verder. Ja. Is Den Helder misschien wat voor je of zo? En dat is overigens, ik heb in Den Helder op school gezeten. Daar heb je hele mooie plekken. En ook heel veel mooie opknappen wijken.
Nou, een beetje ver weg als je inderdaad...
Nou, dat bedoel ik. Het werk concentreert zich in de Randstad. En wat dat betreft, in mijn aantekeningen van precies 4 jaar geleden werd er door de toenmalig NVM-voorzitter gepleit voor betere OV-verbindingen. En sowieso infrastructuur om het achterland te verbinden met de Randstad. Ja. Ja, niets van gekomen.
Maar goed, ik ben zelf sinds 2 jaar huiseigenaar. Ik ben helemaal niet zo in paniek, Martin, als ik denk van, nou, die prijs gaat lekker omhoog. Ik heb een goede investering gedaan.
Ja, zo. Nou ja, ik zie mijn eigen huis niet als een investering, maar je koopt je huis om in te wonen. Mm. Het is vervelend als de prijs op een gegeven moment zouden dalen. Maar goed, ja, weet je, ik heb ook zes, 7 jaar geleden een huis gekocht, mijn eerste huis. En die is enorm in prijs, in ieder geval in waarde gestegen. Maar ja, daar koop je verder natuurlijk helemaal niks voor. Want dat geld heb je ook weer nodig als je een nieuw huis koopt. Het probleem zit natuurlijk in dat als nu met die prijsstijgingen die zo hard zijn gegaan, dat een eigen huis natuurlijk voor starters juist steeds onbenaderbaarder wordt. Voor mensen die een stuk jonger zijn dan jij en ik. Ja. Net afgestudeerd, hun eerste baan. Misschien een beetje spaargeld, maar ook een studieschuld. En daar zit ook vooral de zorg. En wat je natuurlijk gisteren zag bij de NVM is ook een analyse van een totale vastlopende woningmarkt, waarbij er ook geen doorstroming meer is. Het is een starter, maar ook een doorstromen van een andere groep op de woningmarkt. En dan komt het op een gegeven moment tot stilstand. En dan gaat het ook wel veel meer mensen raken. Ja, en dat jouw huis in waarde stijgt, daar heb je wat aan als je vanuit de Randstad ineens zou verhuizen naar Noordoost-Groningen. Mm. Dan kan je dat verzilveren, maar verder heb je dat natuurlijk ook niet zo.
Het gevoel wat ik soms heb als ik die cijfers dan zie, dat is eigenlijk een onrecht.
Nou ja, dat vind ik zelf een beetje flauwekul eerlijk gezegd, om je eigen huis als een belegging te beschouwen. Ja, natuurlijk, je bouwt wel vermogen op, natuurlijk is dat zo. Ik bedoel, voor je oude dag. Dus in die zin kan je het wel als een soort belegging zien. Je kan gewoon sparen op je spaarboekje, dat levert niks op. Je kan het via de pensioenen doen. Nou, daar heb je het ook vaak over in een podcast. En in je eigen huis, als je dan inderdaad ook aflost, dan bouw je natuurlijk wel degelijk vermogen op. Dat is natuurlijk absoluut waar. Maar goed, het zit in die stenen. En Het probleem is, het punt is vooral, hoe zorg je dat iedereen gewoon voor een fatsoenlijk bedrag een huis kan kopen of huren. En dat begint steeds meer te nijpen nu op dit moment.
Ja. Om daaraan toe te voegen, je ziet wel nu inmiddels het grote verschil tussen de mensen die iets hebben en mensen die iets niet hebben. En daarbij speelt natuurlijk veel meer omstandigheden mee. We hebben de verwachtingen gezien, de verwachtingen die mensen krijgen over hun pensioen. Want dat is allemaal niets meer waard. Je moet ervoor bijsparen. Alleen dat sparen, dat levert niet zoveel, of eigenlijk gewoon helemaal niets op. Zeker niet als je de inflatie mee rekent met wat je er op de bank voor kunt krijgen. Beleggen blijft natuurlijk risicovol. Dat geld kun je helemaal kwijtraken. En als je een huis hebt, dan kun je altijd nog wel lekker dat spaargeld, of het geld dat je over hebt, steken in ofwel de verduurzaming van je huis, waardoor uiteindelijk ook je vaste lasten omhoog gaat. En de waarde stijgt op het moment dat je het zou moeten verkopen. Of je wilt het verkopen omdat je kleiner of groter wilt gaan wonen. En de mensen die dat niet kunnen, betalen zich en blauw aan huur in de vrije sector. En het geld wat ze overhouden, hebben ze eigenlijk niet zo'n mooie mogelijkheid om dat voor later ergens in te gaan steken. Mm-hmm. En zeker die tweedeling op de markt, of eigenlijk voor de samenleving, ja, dat stemde me wel heel erg treurig. Terwijl ik de afgelopen jaren altijd wel mogelijkheden zag van mensen niet zo somber over hun eigen huis. Het is best mogelijk. Toen ik in Amsterdam kwam wonen, ben ik in de Baasjes gaan wonen. En dat was toen nog een vrij onveilige wijk, werd het altijd gezien. Mensen vroegen zich af waarom ik zo ver weg van het centrum in zo'n onveilige buurt ging wonen. Mm-hmm. Als ik nu door de Baasjes kom op weg naar de Telegraafpand, ja, dan is het een prachtige mooie buurt geworden die onbetaalbaar is om te wonen.
De eerste koffiebarretje is. Ja.
Ik denk dat ik dan nu ergens in Slotervaart was gaan zitten. Dat was dan misschien niet zo'n mooie hippe buurt, maar ja, nog altijd relatief dicht bij het centrum. Je kan het op de fiets doen. Mm-hmm. Wel wat langer fietsen, maar het kan. En het is betaalbaar voor mij, zodat ik dat geld wat ik overhoud kan gebruiken om bijvoorbeeld te sparen voor een andere woning. Ja. Alleen, ja, nu zie ik ook, als ik met de metro naar de Telegraaf ga, zie ik ook in Slotervaart opeens de dure woning opeens de grond uitschieten. En dat maakt het wel steeds lastiger om ergens iets passends te vinden. Want je kunt ook maar zo ver af van je werk wonen. Ja. Of je studie.
Het was de eerste keer voor Onno Hoes om deze cijfers te presenteren.
Ja. Is het een goede NVM, voorzitter.
Voorzitter van de NVM. Is het een man die een beetje een vuist kan maken? Ik hoor hem van allerlei dingen zeggen. Van luister, we moeten kijken naar die pandjesbaas. Of we daar misschien, want ik citeer nu heel vrijelijk. Maar heeft hij die connectie met het kabinet?
Makelaars zijn in zoverre wel heel erg belangrijk. En zeker de NVM, dat ze toch het ruime merendeel van de makelaars daar aangesloten zijn. Zij weten natuurlijk als geen ander wat er gevraagd wordt door consumenten of door kopers. En wat er in de markt beschikbaar is. En waar de NVM de afgelopen jaren wel aan ontbrak, was dat ze toch wel gehoord worden. Ze schuiven overal aan. Maar al hun adviezen, die ook vaak echt goed en zinvol zijn, die kregen geen navolging. Ergens wel opvallend, want de vorige voorzitter, Ger Jaarsma, die zat in de tijd in het VVD-bestuur. En ook de oproep van de NVN om een speciale minister van Wonen aan te stellen, is er niet gekomen. Mm-hmm. Nu roept Onno Hoes om regionale vastgoedcoördinators. De commissaris van de Koningin bijvoorbeeld, die dan dat alles kan samenbrengen. Het is afwachten wat daarmee gebeurt. Onno Hoes is wat dat betreft wel een meneer die veel bekijks krijgt. Waar mensen wel naar willen luisteren. Ja, de vraag is hoe kort zijn zijn lijntjes met de premier bijvoorbeeld. Ja. Dat wordt al belangrijk.
Altijd wel een beetje ingewikkeld hoe bepaalde belangengroepen al dan niet gehoord worden in het Haagse. Mm-hmm. We weten bijvoorbeeld het voorbeeld van de ANWB, die dan blijkbaar namens zoveel miljoen autorijders ineens voor de kilometerheffing is. Terwijl ik denk, ik ben lid van de ANWB vanwege de Wegenwacht. Mm-hmm. Nou, NVM, daar ben ik natuurlijk helemaal geen lid van, ik ben geen makelaar. Kijk, het commerciële belang van een makelaarsvereniging is natuurlijk vooral omzet draaien. En door hun dominante positie van de NVM hebben ze heel veel zicht op de cijfers van de markt. Maar goed, ik vind het wel opvallend hoe dat dan gaat. Maar die hebben dan wel weer een oud-politicus die de weg in Den Haag wel weet. En een club als Vereniging Eigen Huis, waar je dan wel lid van bent om je als huiseigenaar te laten vertegenwoordigen. Die ook wel vocaal is, maar die hebben misschien weer niet op die manier die politieke linkjes. Ik zie NVM dan ook vooral als een club die goede analyses van de woningmarkt kan maken, omdat ze gewoon al die cijfers onder handen hebben en voeling hebben met de dagelijkse praktijk. Ja.
Je bij makelaars nu bijvoorbeeld wel ziet, is in hun verkoopmarkt het aantal bestaande huizen, dat is aan het opdrogen. We hebben 3 maanden geleden zagen we opeens een opvallende plus in een vergroting van het aanbod. Dat bleek toen je onder de motorkap ging kijken, woningbezitters te zijn die al lange tijd dachten van, nou, ik ga verkopen. Bijvoorbeeld mensen met een eensgezinswoning die kleiner willen wonen, omdat de kids het huis uit zijn. Die dan zeggen, nou, dit is het toppunt van de markt. We gaan nu verkopen. Je hebt daar heel veel mensen gedaan. Nu is dat aanbod echt gigantisch ingezakt. Waarbij je eigenlijk kunt zien, oké, de mensen die nu een koopwoning hebben, gaan daar dus niet meer uit. De woningmarkt moet nu gaan leunen op de nieuwbouw. Nou, die begint achter te raken. Ja. Waarbij makelaars het hele jaar al klagen van sommige projecten, daar wordt niet eens gebouwd. Omdat als mensen bij de voorinschrijving zien wat het huis moet gaan kosten, en dat is gemiddeld bijna 4 ton al, dan haken ze af. Dat kunnen ze gewoon letterlijk niet betalen. De lonen zijn niet evenredig meegestegen met de huizen. Dat gebeurde bij de vorige crisis ook niet. Alleen toen werden er allemaal rare leenconstructies bedacht, waardoor je veel meer kon bieden dan dat je eigenlijk kon betalen. En dat mag nu niet meer. Wat dat betreft gaan ook beleggers niet meer betalen dan een bepaald, want die moeten ook hun rendement halen. En daarmee zie je dat nu gewoon de woningmarkt in combinatie met de stikstofproblematiek, de verduurzaming, ja, totaal begint stil te vallen. Ja. NVM verwacht voor dit jaar slechts een nieuwbouwproductie van 50.000. Nou, dat is allemaal nog niet in beton gegoten, als ik maar een vergelijking mag treffen. Maar toch, dat is weer bijna terug naar het niveau van jaren geleden. Het is dan ongeveer de helft van wat je aan bouwproductie per jaar moet hebben om in ieder geval het tekort aan woningen in te kunnen lopen.
Mm. Ja. Ja. Martin, ik probeerde het net al eventjes bij je aan te kijken.
Ja, sorry, ja, ik kon even tussendoor.
Nee, maar niet, ja, zeker niet. Maar
jij wilde één antwoord hebben van wat moet er gebeuren.
Ja, dat van jullie allebei. Dag. We proberen eens eventjes minister Ollongren.
Nou ja, kijk, actueel is natuurlijk die stikstofproblematiek. Dat is niet 1, 2, 3 verholpen. Nou is het plan van het kabinet wel dat kleinere projecten wel weer door mogen gaan. Wat ik Onno Hoes gisteren ook hoorde zeggen terecht. Dat hoor ik aan werkgeverskant ook zeggen. Dat heel veel gemeenten, provincies uit een angst dat hun vergunningen spaak lopen bij de Raad van State, maar helemaal niet geen vergunning meer afgeven. Dat had het kabinet ook al geconstateerd. Dat er misschien nu zo'n enorme stikstofangst is bij de lagere overheden, dat ze uit veiligheid maar alles maar on hold zetten. Nou, dat is echt een beetje zoeken van, is het in alle gevallen echt wel nodig? Verder is het ook een beetje afwachten op welke truc het kabinet uit de hoed tovert wat betreft stikstof. Ja, en verder heb je natuurlijk een totaal gedecentraliseerde woningmarkt, wat op zichzelf wel enige logica heeft, want op een decentraal niveau kent men de situatie het beste. Maar verwacht je van een minister, een heftige discussie over op de redactie, verwacht je van de minister tegelijkertijd bij deze problematiek dat er wel een soort van centrale aansturing is, zonder dat ze als minister de illusie moet hebben dat zij precies weet in welke plaats welke woning moet worden gebouwd. Maar ja, je verwacht nu wel een minister die op een gegeven moment de partijen met de koppen tegen elkaar aanslaat. Want iedereen houdt elkaar in de greep. Ik bedoel, de projectontwikkelaars zijn niet tevreden over de plekken die ze krijgen. Of ze bouwen huizen niet voor de juiste doelgroepen. Gemeenten zijn te traag. Wat je dus niet voelt is een soort van gezamenlijke verantwoordelijkheid van al die decentrale partijen. Dat er gewoon op landelijk niveau gewoon iets moet gebeuren. Wat Ruben al zegt, er komen 50.000 woningen waarschijnlijk bij. En volgens de berekeningen zou dat het 100.000 moeten zijn. En dit is niet dit is niet nieuw iets. Ik bedoel, Ruben kan deze verhalen bijna iedere week opschrijven.
Ja, dat doet hij ook.
En dat
doe ik ook.
En dat is natuurlijk wel vrij treurig, want dat moet je natuurlijk niet te lang door.
Dat zijn heel leuke verhalen.
Ja, het zijn mooie verhalen.
Maar je ziet, dit jaar worden er waarschijnlijk 200.000 woningen verkocht. En daarmee ben je weer helemaal terug op het niveau van 2015. En dat heeft dus ook gewoon mee te maken met dat mensen kunnen de woningen niet meer betalen. Ze hebben te veel concurrentie van beleggers. Nieuwbouwwoningen zijn te duur. Aanbod valt in elkaar. Ja, en ik zat wel gisteren heel erg te denken. Ik was in al die jaren toch best wel optimistisch van, nou, die woningproductie die zal toch wel een keer op gang komen. En die komt dus gewoon niet op gang. En elke keer komt er weer een nieuw probleem bij. En ja, de vraag is soms ook, wat moet je deze minister verwijten? Want ze heeft alles wat er in het binnenland speelt, daar mag ze mee dealen. Ze zit nu ook even tijdelijk geblesseerd thuis. Dit is echt een flater geweest van je welste, van Rutte, om geen aparte minister van Wonen in te stellen. Die zich hier gewoon echt fulltime mee bezighoudt. En die ook een stip op de horizon kon zetten en iets op de korte termijn kan doen. Ja. En nu is vrees ik dat het moment wel is aangebroken dat je die nieuwe scherpe stijgingen van 9% tot 8% aan prijsstijgingen, dat ga je vermoedelijk nu wel weer zien. In het begin van het jaar waren we nog enig optimistisch van, nou, de zware prijsstijgingen zijn eruit. Het begint her en der wat af te koelen. Prijzen dalen ergens nog een beetje. Als je nu gewoon overal gaat kijken, Ja, kun je gewoon voor het volgende kwartaal wel weer rekening houden met flinke prijsstijgingen. En dan ben je weer gewoon helemaal terug waar je was. Dan ben je in 4, 5 jaar helemaal niets opgeschoten. En dat stemt wel, ja, echt wel heel erg treurig gewoon.
Maar is dat, want het kabinet heeft geld beloofd hè, voor de nieuwbouw tijdens Prinsjesdag. Ja. Hoeveel geld is het en waar gaat het naartoe?
Nou ja, dat heet dan 2 miljard, maar dan tellen we wel alles op. Ik bedoel, dat is een pot van 1 miljard en vervolgens 100 miljoen per jaar over 10 jaar. Normaal gesproken tellen we dat dan niet op, maar dat bekt dan gewoon lekkerder blijkbaar. Dan kijken we, een jaarlijks is dat dus ook wel weer bescheiden. Dat zou een klein zetje moeten geven aan die woningproductie. Maar ik denk als je dat gewoon per jaar ziet, dat het op de totale opgave eigenlijk nog wel redelijk bescheiden is. En het lastige is, dat is gewoon echt volgens mij in ieder geval de klem waar de minister in zit, is dat zij op centraal niveau niet zo overdreven veel kan. Ja. Bedoel, dat zie je ook in haar antwoord op het verhaal over die pandjesbazen, de particuliere beleggers. Ja. Waar onderzoek naar gedaan is, of die nou wel of niet een prijsdrijvend effect hebben, of dat ze te veel woningen onttrekken aan de woningmarkt. Nou ja, dan blijkt dat het onderzoek met alle statistische mitsen en maren, dat wel degelijk in wijken waar heel veel beleggers actief zijn, dat de prijzen daar significant hoger liggen. Maar tegelijkertijd zegt ze, en dat begrijp ik eerlijk gezegd wel, van ja, ik ga niet een soort generiek verbod opleggen in heel Nederland. Dus laat je ook dat weer aan de gemeentes over. Maar daardoor heb je wel het gevoel van, ja, is er wel überhaupt wel urgentie om iets te doen? Want ja, Gert, bedoel, als jij als startende woningkoper moet concurreren tegen een prins met een grote bril, bedoel, succes er maar mee. Dat voelt niet lekker. En dat is, daar komt de minister toch niet helemaal uit.
Ja. En dat zijn ook dan, weet je, dan zijn er kleine gemeenten rondom grote steden die zeggen, ja, jullie schuiven alles op ons af. Wij zitten niet te wachten op zoveel mensen en extra nieuwbouw dat er bij ons even geparkeerd wordt. Dat zijn dan de woondeals die de gemeente of die de minister met grote steden heeft gesloten. Nou, daaraan zie je nu ook alweer de eerste scheuren. De woonagenda leverde niets op, was allemaal maar vrijblijvend. Dan gaat de provincie zegt, wij nemen het heft in handen. Dat is het voorbeeld van de gemeente Alkmaar van vorig jaar of het jaar daarvoor. Die zei, nou, wij willen hier een hele grote wijk bouwen om de woningmarkt in Amsterdam te ontlasten. Nee, zegt de provincie, niet nodig, strepen door. Wij hebben andere plannen. En ondertussen gebeurt er helemaal niets. De prijzen in Amsterdam blijven maar idioot. En dan wordt er gezegd, nee hoor, ze dalen. Ja, misschien in het centrum, waar ze dan in plaats van 500.000 tot 1 miljoen 2% minder waard zijn. Mm-hmm. Maar ondertussen zie je in de Bijlmer en in Amsterdam-Noord en in Slotervaart de prijzen gewoon sky high gaan. Dus dan lijkt het wel alsof de prijzen dalen. Maar feitelijk is dat voor de gewone koper dus helemaal niet zo. Mm-hmm. Die wijkt uit naar de Bijlmer en die kan daar gewoon bijna zichzelf ook weer lopen overbieden om in ieder geval een woning te krijgen. Mm-hmm. Dus mensen smijten ook maar met cijfers die ze het best uitkomen. Gisteren waren er ook journalisten en mensen die dan beweerden van, er is geen enkel prijsopdrijvend effect van beleggers. Kijk maar naar het rapport. Ja, het is maar net hoe je ernaar weer wilt kijken. Maar probeer ondertussen maar eens een woning te kopen. Dat gaat je gewoon niet lukken.
Ja. Nou, wat ik heb in het hele verhaal vanuit de politiek wel heel erg mis, is de aandacht voor die vrije huurmarkt. Er is natuurlijk, Ollongren heeft in ieder geval oog voor de koopmarkt. En ze willen ook kijken of we op een manier iets kan doen aan de sociale koopmarkt. Dat echt de onderkant van de koopmarkt, dat daar ook meer ruimte gaat ontstaan. Dat er tegen gunstige condities goedkope woningen kunnen worden gekocht. Zodat de gemeenten dat ook meer gaan ontwikkelen. Maar het hele verhaal van die particuliere beleggers, van die pandjesbazen, dat gaat ook om vrije huur. En dat zijn behoorlijk hoge huren. Aan de ene kant onttrekken die koopwoningen aan de markt. Tegelijkertijd zorgen ze voor huurhuizen, waarvan Ollongren begrijpelijk zegt, ja, die huurhuizen hebben we ook nodig. Maar ik heb niet echt de indruk dat er nou een heel duidelijk en gedegen beleid is. Wat willen we nou met die vrije huur? Kijk, je hebt natuurlijk de sociale huur, je hebt de koopmarkt en daartussenin zit de vrije huur. En door het strenger maken van die hypotheekregels, waar goede redenen voor waren, verlang je van mensen dat ze langer sparen voor ze aan hun eerste huis beginnen. Ja, dan is het nogal logisch dat die mensen op een gegeven moment aangewezen raken op een vrije huursector. Ja. En
ze kunnen niks sparen als ze zo'n huurhuis
hebben. Nou ja, en als die huren, het aanbod van vrije huur is in het overal aanbod is beperkt als je het afzet tegen de sociale huur. En dan zijn vervolgens ook nog de huurprijzen heel erg hoog. En dan duw je mensen in hele hoge woonlasten, waarmee je het weer moeilijker maakt om te gaan sparen voor dat eerste huis. Ja, en misschien is, ik vind het ook ingewikkeld, maar misschien is de oplossing wel dat je toch een groter deel van die zogezegd vrije huurmarkt toch op een of andere manier meer gaat reguleren. Mm-hmm. Dat je zorgt dat het toch betaalbaarder wordt. Want het is ook heel veel voor te zeggen. Hoor, dat je mensen eerst een poos laat sparen à la Duitsland. Een soort bouwsparen voordat je aan je huis begint. Steek je minder diep in de schulden. Mm-hmm. Maar dan moet je wel een huis kunnen huren. Mm-hmm. En dat deel van het verhaal, dat vind ik nog tot nu toe totaal ontbreken.
Mm-hmm. Nou, ik was vooraf ook wel... Weet je, ik dacht de markt stabiliseert zichzelf. Op een gegeven moment worden de prijzen gewoon te dol. Ik heb naast me ook een belegger die een eenpersoons appartement heeft onttrokken aan de koopmarkt. Die heeft het gekocht en die heeft dat opgehakt in twee huurwoningen in de vrije sector. €1500 huur per maand per stuk. En dan kan je wel zeggen...
Hartje Amsterdam, zeg ik even bij.
Oké, dit is weliswaar Hartje Amsterdam. Maar ook Hartje Amsterdam is gebaat bij normale mensen die daar wonen. Al was het alleen maar voor de sociale controle. Want experts, ik wil ze niet allemaal over één kam scheren... die zetten hun vuilnis ook maar op straat wanneer ze het zelf belieft.
Hele lokale klacht.
ik heb laatst een zo'n expert gehad... die ging zijn stoeltje schilderen op straat. En daarna lag de hele straat vol met zwarte verf. En die laat het gewoon liggen. Je gaat het niet schoonmaken. Als er bij winkels ingebroken wordt er niet even gebeld met de eigenaar van de winkel. Mensen kennen elkaar minder. Elke paar maanden zit er ook weer een nieuwe huurder in. Dus de sociale binding, ook in de grote steden, die wordt dan gewoon minder. Je krijgt zo echt gewoon steden die je niet prettig vindt. Londen last van gehad. Parijs heeft er mee last van gehad.
Maar op zich hebben de gemeenten daar natuurlijk wel mogelijkheden. Ik bedoel, we hebben natuurlijk in de krant aangehaald het voorbeeld van Amstelveen. Waar natuurlijk zo'n woonplicht is opgelegd. Ja. Nou, Ollongren zegt dan van dat ga ik niet generiek opleggen. Maar dat laat onverlet dat gemeenten dat natuurlijk wel degelijk kunnen doen.
Je moet even uitleggen hoe die in elkaar zit. Want dat betekent eigenlijk dat je als...
Nee, als jij als particuliere belegger dan een huis koopt met als plan om er niet zelf in te gaan wonen. Dan mag dat gewoon niet. Ja. En dat is nu voor nieuwbouw kan dat. Gemeenten kunnen dat doen. Ja. En ze gaat ook op verzoek van de Kamer onderzoeken of dat voor bestaande bouw kan. Ja. Ik ben benieuwd of dat kan, want dan grijp je misschien wel in bestaande koopcontracten. Dat kunnen gemeenten doen. Nou, dan gaat Ruben zeggen van, maar ja, als het in Amstelveen niet mag, dan wijken ze wel uit naar een andere...
Dan gaan ze naar Aalsmeer?
Precies, nou doen ze het daar ook. Op een gegeven moment, die Olievek houdt een keer ergens op. Misschien kan je het ook wijkgericht doen. Maar ook gemeenten kunnen natuurlijk wel iets doen om op die manier de samenstelling van hun eigen... huizenbezitters en huurders te kneden, zeg maar. Bedoel, in Amsterdam is dat ook een kei in om dat te doen.
Ja, gisteren
net zo goed als Airbnb paal en perk wordt gesteld om te zorgen, als je het hebt over sociale cohesie, dat je wel een goede mix en de juiste populatie in je stad hebt. En het lijkt me wel goed als een minister stimuleert dat gemeenten die taken op zich nemen. In plaats van dat de minister dat helemaal naar ze toe trekt en denkt van nou, ja, ik ga van Den Haag alles
maar waar ik me altijd zorgen over baar, is dat namelijk in dat soort situaties er pas wordt ingegrepen als de situatie door en door verrot is. Pas nadat Amsterdam een soort Venetië werd, en met alleen maar rolkoffertjes en weet ik veel wat voor ellende, toen werd er ingegrepen. En dat soort dingen zie je wel vaker. Iemand noemde mij gisteren als voorbeeld Monaco, dat op zeker moment werd overspoeld door allemaal hele rijke mensen, wielrenners en Formule 1 coureurs en weet ik veel wat, die daar kwamen zitten vanwege het belastingklimaat en die huizen kochten, maar daar nooit in kwamen. Op een gegeven moment is er daar de verplichting ingevoerd dat ze daar, ik geloof, maar met de goede, een half jaar per jaar in moeten wonen. En in de bouwproductie is wettelijk vastgelegd dat een bepaald percentage van die nieuwbouw bestemd is voor geboren monogassen of mensen die in Monaco een gewone baan hebben. Dus dat ook de ober, de politieagent, de brandweerman, iemand die in een winkel werkt, gewoon ook in Monaco een woning kan kopen. Mm-hmm. En dat is wel iets wat je merkt. Je krijgt straks steeds meer in de grote steden. Niet alleen Amsterdam, maar ook in het rapport van Ollongren over de beleggers zie je dat andere grote steden,
Groningen,
in de Randstad en Groningen met name, dat helemaal vol loopt met beleggers. En de mensen die daar werken en die voor een sociaal geheel van zo'n stad kunnen zorgen, die ook hun vuilnis op straat zetten op het moment dat de vuilnis wordt opgehaald. En niet dat de meeuwen...
Die vuilnis is wel een puntje.
Het open snijden en een halve stad ermee rond slingeren.
Ja, want dat doen die experts en die bandjesbazen. Ja.
Leg mij geen woorden in de mond, Martin Visser, populist. Maar dat zo'n situatie gezond wordt. En ik verwacht van een overheid, maar misschien ben ik naïef, om in te zien wat er komt, welke ontwikkelingen er zijn en daar tijdig op in te spelen. Maar mij bekruipt de indruk, en daar word ik zo depressief van over de woningmarkt, dat men maar gewoon denkt van, nou, pas als we echt mensen in dozen voor het Centraal Station zien liggen, dan gaan we er wat aan doen.
Mm-hmm.
En dat is toch buitengewoon treurig.
Ja, en toch heb je nog geen sfeer als in de jaren 80. Hè? Van geen woning, geen kroning. Ik bedoel, het is iets wat een relatieve stilte zich voltrekt, zeg maar.
Nou,
dat vind ik ook wel fascinerend.
En dat is dus, en je vraag je af, wanneer ontploft die bom? Hè? Is dat bij de volgende Kamerverkiezingen? Je hebt toen de gemeenteraadsverkiezingen gehad van, wat was het, 2 jaar geleden, waar dit echt een issue was, waarbij er gezegd werd van woningen gaan we bouwen en daar gaan we voor zorgen. En niet één van die gemeenten heeft zich aan zijn belofte gehouden. Het is allemaal gewoon verkiezingsretoriek geweest. En wanneer komt de grote populist eens opdagen voor wat over dit gebied gaat? En wat zal er dan gebeuren? Dat vraag ik me nog wel eens af. Je hoort nu ook al in grote steden dat het wordt afgescheept over vluchtelingen. Dat mensen zeggen van, nou, ik ben toch heel liberaal, ik stem GroenLinks, maar ik moet heel veel betalen voor mijn woning en ik heb daar heel hard voor gevochten. En er komt opeens een gezin uit Syrië of Afrika naast mij zitten en die krijgt een gesubsidieerde woning. Nou, dat is een onderbuikgevoel die misschien niet eens waar is. Daarbij moet je ook zeker vluchtelingen, die moet je ook niet op één plek gaan opvangen. Die moet je keurig netjes over dat land verspreiden. En goed onderdak geven enzovoort. Maar in zo'n markt waarin er een tekort is, krijg je dit soort populistische kwesties beginnen de kop op te steken. Mm-hmm. En ik geloof niet dat je dat gaat willen, want dat gaat natuurlijk altijd uitmonden in weet ik wat voor onprettige situaties op straat.
Ja. Martin, je hint er net al een beetje erop. Hè, van ik weet niet waar het kabinet precies mee komt in die stikstofproblematiek. Ja. Het stilleggen van nieuwbouw. Waar denk je aan? Hoe kunnen ze hier onderuit komen?
Nou, ze zeggen zelf, er is niet één magic bullet of hoe ze dat ook noemen.
Nou, daar gaan we dus al.
Ja, ik ben bang dat dat ook niet zo is.
Dat wordt helemaal niks.
Nou ja, weet je, er is een handigheidje bedacht een heel aantal jaar geleden. Ik geloof dat mensen als Samson en Bleker daar nog een rol in hebben gespeeld. Die nu weer op andere manieren weer opduiken. En toen is al eigenlijk een truc bedacht. Van laten we gewoon de emissies van nu salderen met wat we in de toekomst verwachten. Nou, dat is gewoon afgeschoten. Dus in die zin is dat ook niet zo eenvoudig. In werkgeverskring wordt wel gesuggereerd. Ja, je kan gewoon een van de noodwetten. Je kan dat gewoon allemaal buiten werking stellen. Nou, daar geloof ik helemaal niks van. Minister Remkes zegt ook dat je die kant ook helemaal niet op moet gaan. Want dan ga je nog veel dieper het juridische drijfzand in. Mm-hmm. Dat is allemaal niet zo eenvoudig. Dat blijkt. En ik denk voor zover ik het kan overzien. Want ik vind het best wel ingewikkelde materie. Is de aanpak die het kabinet doet, klinkt wel logisch, alleen is het onnoemelijk traag. En de aanpak is van dat je gewoon echt per gebied zal moeten kijken. En dat het heel erg uitmaakt of het om een bouwproject gaat of om een boerenbedrijf. Alleen, het gaat heel erg langzaam. En er zit ook geen, dat vind ik wel een probleem, geen perspectief in. Er wordt heel lang over nagedacht. Er liggen nu de eerste ideeën op tafel van hoe je misschien toch weer kan sorteren, toch weer kleine projecten wel door kan laten gaan. Her en der wat langzamer rijden. De warme sanering van de boeren uitkopen.
Je wil toch weer die warme sanering.
Weer die warme sanering. Ja, het lijkt me zo lekker om warm gesaneerd te worden.
Maar als we klaar zijn, dan neem ik wel even onderhand.
Maar het gaat traag. En dus, je hebt helemaal niet het gevoel van, dit is het tijdpad en daar komen we dan uit. Dus het is echt wel een soort... Zo, je gaat met je blind die tunnel in, zeg maar. En dat geeft niet zo'n lekker gevoel. Ik denk dus dat die regionale aanpak wel logisch is. Maar ja, nu nog een perspectief zien. En goed, de bouw die zit er maar mooi mee. Overigens komt de bouw ook heel veel mensen tekort.
Precies, dus sowieso, ja, ik wil net zeggen. Van aan de
tekort door arbeidsmarkt.
Duurde grond. Ja. En vergeet niet,
er zijn wel meer problemen.
Ondertussen hangt ook nog altijd de verduurzaming boven wooneigenaren. Boven hun hoofd. Die weet ook nog altijd niet wat er van hun verlangd wordt. En dan wordt het ook weer gedaan, ja, dan in 2020, dan komen de gemeenten met wijk aanpakken. Nou, je kunt je hart vast ophouden. Ook daar heb ik gewoon de grootste zorgen over, wat daar wel niet bedacht wordt. Mm-hmm. Als je ziet, de oudste huizen zitten vaak in de stadscentra. Kijk bijvoorbeeld naar Alkmaar of Haarlem, Utrecht, Amsterdam. Allemaal enkel glas. Die zitten allemaal op het gas aangesloten. Geen enkele ruimte om iets te doen. Ik heb van de week weer heel veel regen op mijn dak gehad. Dat kan ik ook al niet afvoeren. Dus zo lastig is het al om bijvoorbeeld alleen maar water af te voeren. Hoe moet je dan ergens elektriciteit gaan opwekken? Woningeigenaren die net blij zijn dat ze een huis hebben gekocht, die krijgen straks weer zomaar iets in de maag gesplitst, waarvan ze geen keuze hebben of geen kant op kunnen. En je moet, en zou Martin zeggen, ik moet eerst maar even afwachten wat er concreet gezegd wordt. Maar In de afgelopen 4 jaar ben ik wel tot de conclusie gekomen. Nou, daar komt helemaal niets van. Ja. Ik ben echt het geloof op in snelle oplossingen en ook duurzame oplossingen. Ben ik echt helemaal kwijt. Maar, dit is, niemand ziet dit echt als zijn of haar probleem.
Is het voor die verduurzaming niet interessant juist dat mensen langer in hun huis blijven zitten? En dat ze denken, nou, dat geld wat ik nu over heb, dat ga ik juist in die verduurzaming stoppen. Je hebt natuurlijk veel mensen die nu niet kiezen om te verhuizen. Zie je dat ook al terug in cijfers? Dat mensen dan maar zeggen, van nou, dan ga ik mijn huis maar wat meer opknappen.
Probeer dat maar eens te doen in het centrum van de stad. In heel veel steden mag je al niet eens met de auto in het centrum komen. Dus ja, hoe moet je je materiaal vervoeren, afvoeren? Daar moet je allemaal vergunningen voor aanvragen. En hier spreek je nu uit eigen ervaring. Het wordt je niet eenvoudig gemaakt. Om alleen de ramen verwisselen, dan moet je weer allemaal stellages neerzetten. Kost ook weer klauwen met geld. Heb je vergunningen voor nodig? Moet je weer vergunning voor aanvragen? Gemeenten zeggen zelf, we hebben al te weinig ambtenaren. Ze kunnen nu al niet eens de bouwvergunningen kunnen ze niet eens niet eens aan. Nou, dan moeten ze ook nog van elke inwoner in de stadscentra moeten ze nog even verbouwingsvergunningen moeten ze even doen en goedkeuren. En dat wordt één grote chaos. Dat kan ik je nu al wel voorspellen. Ja. En het is belangrijk dat huizen verduurzaamd worden. Alleen het wordt huizenbezitters en huizenkopers toch echt buitengewoon lastig gemaakt. En dit helpt allemaal niet aan een echte gezonde woningmarkt.
Nee. Ja, ik vond het wel aardig wat NVM gisteren ook zei. Ook misschien wel hun belangen van de relatie op de woningmarkt. Dat is even, ja, heel vaak als mensen gaan verhuizen, is dat het moment om te gaan investeren in hun huis. Hè? Want dan koop je een nieuw huis. En dat is een natuurlijk moment om ook dat bijvoorbeeld mee te pakken. En dat momentum heb je niet als er veel minder roulatie is op de woningmarkt. Tegelijkertijd heb ik ook wel toch wel de indruk dat gewoon bij heel veel mensen al wel op het netvlies staan. Van nou, misschien moet er toch een zonnepaneel op het dak. Of in mijn eigen VVE speelt dat bijvoorbeeld ook. Dus in die zin gebeurt dat wel, maar ja, dan wat anders dan de opgave die via het klimaatakkoord voor heel Nederland uiteindelijk is bedacht. En die geldt dus niet alleen voor de prachtige Phoenixwijken of de Juppenwijken of weet ik veel waar, maar dat geldt voor heel Nederland. En ook voor de mensen met een kleine beurs. En die hebben ook geen idee wat er op hen afkomt. Dus dat komt er allemaal nog bij.
Ja. Het lijkt allemaal in de praktijk gewoon heel lastig. Ik had zelf, als mijn woning aan het verbouwen de afgelopen jaar, ik had een ruim bedrag over. Ik had naar de bank gevraagd, is het mogelijk om dat te besteden aan zonnepanelen? Ja, dat was goed. Maar ze moesten wel binnen 2 maanden factuur hebben. Nou, je krijgt niet eens een offerte of antwoord op je verzoek om nu zonnepanelen te plaatsen. Je staat achterin een extreem lange rij, omdat iedereen dat wel van plan is. En ook met subsidiemogelijkheden. Op het moment dat je als individu of als VVE enige lucht krijgt van subsidiemogelijkheden, nou, dan is vaak die pot al helemaal leeggetrokken door professionele woningeigenaren en bezitters die dat natuurlijk al veel vroeger in de gaten hebben. Ik zie het echt zwart in.
Nou, als er een flinke economische crisis overheen gaat, zeg ik dan optimistisch. Dan is ook de krapte van de arbeidsmarkt weer een ander perspectief geplaatst. Kijk, het gaat ook economisch ook heel goed. En dus dat is ook dat. En dan zie je natuurlijk wel weer dat de zwakte van de Nederlandse economie is toch dat wij een enorme stuiterbal zijn. En dat zie je. Ja. Dat zie je met name op de huizenmarkt. Je hebt natuurlijk de klappen gezien op de huizenmarkt van de crisis. Maar nu zie je ook de hosanna. Ook nog eens een keer aangejaagd door de extreem lage rente van meneer Draghi. Wat een hypotheeklast misschien draaglijker maakt. Ja. Maar natuurlijk ook enorm stimulerend is om hogere hypotheken af te sluiten. Het is een stimulans voor beleggers. Om allerlei alternatieve beleggingen te zoeken. Zoals bijvoorbeeld op de woningmarkt. Dus wanneer dat normaliseert, weet ik niet. Maar ik denk, ja, dit zijn ook wel de gevolgen van economisch heel goede tijden. En dan zie je dat de Nederlandse woningmarkt extreem reageert. En het beleid daar achteraan sukkelt.
Ik vraag me ook wel eens af, wat gebeurt er nu met al die woningen die door beleggers zijn gekocht en verhuurd worden voor een fijne prijs? Als de economie in elkaar zou storten en het wordt weer interessant om op de beurs een hoger rendement te pakken, zetten ze dan in de verkoop die huizen en voor welk bedrag? Zouden ze bereid zijn om de huren te laten zakken? Ik geloof niet dat de huren vrij veel zijn gedaald in de afgelopen crisis. Je zie je al bijvoorbeeld aan de leegstand van winkels. Er wordt altijd gezegd, ja, er moet een marktconforme prijs betaald worden. Maar ik zie winkels nu al in veel stadscentra gewoon lange tijden leegstaan. Dus klaarblijkelijk is die huur niet zo marktconform, maar het blijft toch gewoon leegstaan. Omdat dat nog eenmaal aantrekkelijker is. Daarbij zou je het ook nog eens een keer leeg kunnen verkopen als het toch moet. Dit gaat echt tot grote problemen leiden. Misschien komt dan inderdaad, jij noemde net de jaren 80 weer. Misschien komt kraken dan wel weer terug. Je gaat zo allemaal fenomenen wel weer terug.
Gaan we bij jou in huis wonen, Ruben? Gaan we in je huis kraken, ja.
Nou, mijn huis die staat helemaal vol met LP's. Dus er valt verder niet zoveel te kraken.
Die gooi je gewoon uit het raam, joh.
Nou ja. Voordat dit te ver uit de hand loopt.
Ik zal jou
te persoonlijk
even warm. Hoe heet dat?
Ik ga je hartelijk danken, Ruben. Voor al je kennis wat je hier hebt.
Ja, het spijt me dat we geen concrete oplossing hebben kunnen aandragen. Of mensen wat positiever hebben kunnen maken. Maar ja.
Het zei ze.
Overigens, als laatste uitsmijter. Martin zei net ook al van jij hebt een huis om in te wonen. Het geldbejag, de zucht op geld die mensen zelf ook hebben. Van mijn huis is zoveel waard. Het huis is het alleen. De waarde van het huis is alleen belangrijk op het moment dat je het koopt. En op het moment dat je dat om wat voor reden dan ook zou moeten verkopen. Of je wilt het verkopen omdat je ergens anders wilt wonen, groter of kleiner. En die eurotekens die mensen maar in hun ogen hebben over hoeveel hun huis wel niet meer waard is. En het op een gegeven moment dan. Ik kwam gisteren een verhaal tegen van een meneer die zijn huis net gekocht had. Het met binnen een paar weken met winst had doorverkocht. Omdat er een belegger aan de deur stond. Die het even cash wilde doen. En vervolgens een jaar lang bij zijn moeder in huis zat. Omdat hij voor, ondanks die hogere overwaarde, geen nieuw huis kon vinden wat hij wilde hebben.
Dan zit je dan met je winst.
Precies, daar zit je dan met je winsten. Dus wat is het nou waard? Geniet gewoon van het huis waar je in woont. En laat je toch ook vooral niet gek maken over die prijzen. Het slaat allemaal nergens op. In een huis woon je, klaar.
Kijk, toch nog een beetje een soort optimistisch.
Stichtelijk woord, heel goed.
Ja. Hartelijk dank Ruben, hartelijk dank Martin. We zijn te beluisteren op Spotify en op iTunes. En u kunt ons ook mailen als
en
u
daar
behoeft. En op
vriendentelegraaf.nl toch?
Podcast@dft.nl voor vragen of suggesties. Tot de volgende keer.